gaan met elkaar lezen uit Daniël 9. Het is alweer het derde deel uit de visioenen van Daniël. En we gaan nou lezen over het gebed. Het is een lang stuk en ja, ik heb ook de preek niet heel kort kunnen houden. Maar ja, het is nog steeds vakantie, zag ik laatst. Dus we hebben gelukkig de tijd om rustig ons daarop te richten. Daniël 9.
In het eerste jaar, nadat Darius, zoon van Xerxes en Medier van geboorte, tot koning was gekroond over het rijk van de Chaldeeën. In het eerste jaar van zijn koningschap leidde ik, Daniël, uit de boeken af hoeveel jaar het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de Heer aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er 70. Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. Ik bad tot de Heer, mijn God, en beleed schuld. Heer, grote en geduchte God, die zijn belofte nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben en doen wat hij gebiedt, wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest. We zijn van uw geboden en regels afgeweken. En we hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam tot onze koningen, onze vorsten, onze oudsten en tot het hele volk gesproken hebben. U, Heer, staat in uw recht, maar tot op deze dag staat de schaamte ons op het gezicht. Ons, de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem, alle Israëlieten, of ze nu dichtbij zijn of ver weg, in alle landen waarheen u hen hebt verdreven vanwege hun ontrouw jegens u. Heer, ons en onze koningen, onze vorsten en onze oudsten staat de schaamte op het gezicht, omdat wij tegen u gezondigd hebben. De Heer, onze God, is vol erbarmen en vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen en niet hebben geluisterd naar de Heer onze God. We hebben de lessen die hij ons door zijn dienaren, de profeten, heeft laten leren, in de wind geslagen. Alle Israëlieten hebben uw wet overtreden, zijn daarvan afgeweken en hebben niet naar u geluisterd. De met een eed bekrachtigde vervloekingen die opgetekend staan in de wet van Mozes, de dienaar van God, zijn over ons uitgestort, want wij hebben tegen u gezondigd. God heeft groot onheil over ons gebracht en een dreigement uitgevoerd dat hij tegen ons en onze leiders had geuit. In de hele wereld is nog niet gebeurd wat Jeruzalem is overkomen. Het kwaad dat over ons gekomen is, staat al beschreven in de wet van Mozes. En toch hebben wij de Heer, onze God, niet gunstig gestemd door afstand te nemen van onze overtredingen en uw waarheid in acht te nemen. Wel bewust bracht de Heer onheil over ons. Want de Heer, onze God, is rechtvaardig in alles wat hij doet, maar wij hebben niet naar hem geluisterd. Nu dan, Heer, onze God, die uw volk met krachtige hand uit Egypte hebt weggeleid en daarmee uw naam hebt gevestigd tot op deze dag. Wij hebben gezondigd. Wij hebben ons misdragen. Heer, u bent rechtvaardig. Bevrijd toch uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, van uw hevige toorn. Want om onze zonden en om de overtredingen van onze voorouders worden Jeruzalem en uw volk de schande gemaakt bij alle volken om ons heen. Luister daarom, onze God, naar het gebed en de smeekbeden van uw dienaar. En zie uw verwoeste heiligdom met mededogen aan, ook omwille van uzelf. Geef, mijn God, gehoor aan ons en luister naar ons. Open uw ogen en de verwoesting van de stad waaraan uw naam verbonden is. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld, leggen wij onze smeekbeden aan u voor, maar omdat uw barmhartigheid groot is. Heer, luister naar ons. Heer, vergeef ons. Heer, verhoor ons gebed. Wacht niet langer en grijp in, mijn God, ook omwille van uzelf. Want uw naam is verbonden aan uw stad en aan uw volk. Terwijl ik nog sprak en bad, mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed, en mijn smeekbeden omwille van de heilige berg van mijn God richtte tot de Heere mijn God, terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, vloog de man Gabriel, die ik eerder in het visioen had gezien, snel naar mij toe. Het was de tijd van het avondoffer. Hij begon mij uitleg te geven. Hij zei: Daniel, ik ben nu gekomen om je een helder inzicht te geven. Er is een woord uitgegaan toen je smeekbeden begon. En ik ben gekomen om het over te brengen. Want je bent zeer geliefd. Luister naar het woord en sla acht op het visioen. 70 weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad. Voordat aan de overtredingen een einde komt. En de zonden zijn afgesloten. Voordat het wangedrag is vergolden en eeuwige gerechtigheid is gebracht. Voordat het profetisch visioen bezegeld is en het allerheiligste gewijd. Je moet weten en begrijpen, vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld en weer opgebouwd zal worden, tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen 7 weken verstrijken. En het herstel en de wederopbouw van de stad met pleinen en wallen en al zal 62 weken duren. En het zal een tijd van verdrukking zijn. Na de 62 weken zal een gezalfde worden vermoord, zonder dat iemand het voor hem opneemt. Het volk van een toekomstige vorst zal verderf brengen over de stad en het heiligdom. Hij zal zijn einde vinden in een overstroming. Tot aan het einde van de strijd zullen er verwoestingen zijn, zoals is vastgesteld. Hij zal een sterke bondgenootschap sluiten met velen, een week lang. De helft van de week zal hij offers nog gaven laten brengen. En bovenop het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn, totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt.
Het thema is ongehoorzaam en toch gehoord. En straks na de preek dan zingen we met elkaar Psalm 138, de versen 1 en 3. Hoe moet je bidden? Bidden is nog niet altijd zo gemakkelijk. Ik las ergens in een boek dat iemand in de 18e eeuw het volgende gebed bad. Een hertog in Engeland. Die zegt: O Heer, u weet dat ik 9 huizen heb in Londen en ook nog onlangs 1 huis heb gekocht in Essex. Wilt u Londen en Essex beschermen voor branden en aardbevingen? Maar met de andere plaatsen mag u doen wat u wilt, Heer. Heer, wilt u ook de bank helpen om alle rekeningen te betalen? En iedereen die bij mij in de schuld staat, wilt u ze trouw maken? Geef dat het schip de Parelmoer een behouden vaart heeft. En ze is namelijk bij mij verzekerd, en anders kost het me een hoop geld. Heer, in de Bijbel staat ook dat de dagen van de onrechtvaardigen kort zullen zijn. En ik vertrouw erop dat u uw belofte niet vergeet. Ik heb namelijk een boerderij gekocht onder het beding van terugkeer. En ik hoop dat ik dat snel mag krijgen na het overlijden van Sir John. En God geeft dat mijn vrienden het hoofd boven water mogen houden. En bescherm mij zelf tegen dieven en inbrekers. Maak al mijn werknemers trouw en eerlijk, zodat ze mijn belangen behartigen en me nooit zullen oplichten. Amen. Wat een gebed is dat, hè? Hoe moet je nou bidden? Dat mooie aan de Bijbel vind ik nou juist. Dat je er geen handleiding vindt voor wat je wel of wat je niet moet doen. Maar het enige wat de Bijbel nou aan jou en mij geeft, zijn enkele praktijkvoorbeelden. Voorbeelden van mensen die in allerlei situaties tot God gingen bidden. En daar kan je ook heel wat van leren. Maar dat gaan we vanmorgen doen. Het is het gebed van Daniel. En voor Daniël is er in de afgelopen periode heel veel veranderd. Het is een oude man die al gediend had onder Nebukadnezar en Belsasar, Babylonische koningen. Maar er was nou een nieuwe heerser gekomen, Darius, die namens koning Cyrus het bevel in de stad Babel voerde. Het was een roerige en een politiek instabiele tijd. Maar één ding bleef vaststaan voor Daniël. Dat was Gods woord. En daar studeerde hij in en daar putte hij ook hoop uit. En als hij dan in de Bijbel, met zijn dagelijkse Bijbelstudie, bij het boek Jeremia komt, dan leest hij de profetie dat het 70 jaar zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem weer herbouwd zouden worden en de ballingschap ten einde zou zijn. Misschien had Daniël Jeremia nog wel gehoord, als klein jongetje, in Jeruzalem. Niemand geloofde Jeremia toen, maar zijn woorden die waren allemaal uitgekomen. En dat bleken Gods woorden te zijn. En zo gaat Daniël eens even zitten rekenen. Ja, wacht eens even. Ik kwam hier ongeveer in het jaar 605 voor Christus. En het is nou het jaar van Darius, dus het is nou 538 voor Christus. En ik zit hier nu ongeveer al 70 jaar. En ik zou wel gedacht hebben, zou het nou nog eens gebeuren? Een terugkeer naar mijn geboorteland? Hij had zich altijd volop ingezet voor de koningen die hij mocht dienen. Maar hij was toch altijd een vreemde gebleven. En nu, als hij Jeremia leest, dan herinnert hij zich weer die enorme, machtige belofte. Dat God het weer goed zou maken. Dat zou toch heerlijk zijn? God, wanneer gaat u dat nou eens doen? Vergeet u uw belofte niet. Terugkeer zou mooi zijn. En een eigen land weer geweldig. En dat God weer bij ons woont, in de tempel. En dat ze hem daar mogen ontmoeten en offers brengen en met elkaar voor hem zingen. En daarom gaat Daniël na het Bijbellezen bidden. En die twee dingen horen helemaal samen. Kijk, alleen maar Bijbellezen en niet bidden, dan raakt het je niet. Dan zijn het mooie woorden, een diepe literatuur. Dat is het dan ook wel. Maar alleen maar bidden en niet Bijbellezen, dan mis je een grond en een fundament. En Luther die heeft het ooit eens gezegd. Bidden is de volle buidel van Gods belofte voor hem leegschudden. Oftewel, God eraan herinneren wat hij heeft gezegd. Beloofd is beloofd. Dan moet u het doen ook. Kijk, wat doet Daniël dus niet? Hij zegt niet nadat hij het heeft gelezen van, hé mensen, over een paar jaar, dan gaan we hoor, pak je koffers maar alvast. Of, ja, God heeft het beloofd, dus... Ah, het komt vanzelf wel. Of kijk eens wat geweldig die belofte. En die steek ik in mijn zak. Daar ben ik nou zo gelukkig mee. En hij zegt ook niet van, ja het staat hier mooi hoor. Maar ja, dat gaat toch nooit meer gebeuren. En die belofte van God. Die brengen hem op de knieën. Hij bidt tot de God die hij persoonlijk kent, die hij ontmoet in zijn woord, met wie hij dagelijks spreekt, Heer mijn God. En dan moet je zien wat Daniël dan zegt. Hij zegt niet tegen God, God moet u nou eens horen wat ik heb gelezen? Of God moet u nou eens horen wat ik op mijn verlanglijstje heb staan? Nee. Hij beleidt schuld. Bidden, dat is dus allereerst niet vragen, God geef mij. Maar bidden is blijkbaar allereerst vragen, God vergeef mij. Tussen Daniël en God, tussen Israël en Gods belofte, staat blijkbaar schuld en zonde. Er worden hier allerlei woorden daar voor zonde gebruikt. Gezondigd staat er, oftewel je doel missen, denken dat je het beter weet dan je ontwerpen. En er staat ook, we hebben ons misdragen. We leven niet zoals u van ons vraagt. We zijn opstandig geweest. We duwen uw weg uit ons leven. We zijn afgeweken van het pad dat geweest is. We zijn eigenwijs. Zo wordt Daniël in dat heerlijke licht van Gods liefde opeens bewust van zijn eigen zonde en die van hemzelf en van zijn volk. Maar als hij naar zichzelf kijkt, dan komt het schaamrood om op de kaken te staan. Alles wat mis is, hebben we gedaan, God. Kijk, wij houden niet zo van schaamte. Nee, daar zijn we toch vanaf. Alles kan, alles mag, alles is goed. Maar dit is nou wat zonde doet. Het maakt dat je schoorvoetend naar God toe gaat. Dat zie je al bij Adam en Eva. Nee, want als het eerste wat gebeurt nadat ze van die appel hebben gegeten, is dat ze zich schamen en zich ergens in een hoekje voor God verstoppen. Dat doe jij en ik ook. Ik vertel God helemaal liever niet wat ik fout doe. Ik zeg het wel, God vergeef me. Maar zeg wat hij mij moet vergeven, nee. Soms is dat dan ook best wel een drempel om dan weer te bidden. Om God dan weer onder ogen te moeten komen. Als je weet dat je ook deze dag weer fout zat. En daarom vind ik het nou zo heerlijk dat Daniël hier gewoon recht voor zijn raap zegt wat er aan de hand is. En het begint met wij. Hij zegt ook niet moet u nou eens kijken naar de zonde van mijn land en van mijn volk. Alsof u er zelf boven staat. En God, die mensen hier, die zijn wel erg fout hoor. Nee, God, wij zijn fout. Ik en mijn buurman en mijn buurvrouw. Heer, we vergeten het. En we duwen uw weg uit ons leven. En gaandeweg in dat gebed komt dat steeds dichterbij. En wordt het steeds meer mij. Vers 20. Ik beleed mijn zon. Want wat wij doen, dat doe ik nou ook. Ik ben nou geen spat beter dan een ander. Ik denk wel dat het moeilijkste woord in onze taal, en volgens mij is dat het woordje sorry. Geen collega, geen man of vrouw, geen kind die het leuk vindt om dat woord uit te spreken. We willen van alles doen, behalve zeggen dat we fout zijn. En we ontkennen de boel en bagatelliseren. Ik zonde tegen God. Kijk, het gaat dan niet zozeer over de dingen die wij zonde vinden. De moderne zondes. Je dienblad bij de McDonald's niet opruimen. Of ergens een tafeltje reserveren en niet opkomen dagen. Of met 11 boodschappen bij de snelkassa aanbelanden. Maar het gaat hier om. Het gaat hier om het ontkennen van God zelf. God, ik ben de baas en ik heb u nou helemaal niet nodig. Willens en wetens. Ja, Daniël heeft het er ook over in de versen 9 tot en met 10. Over hoe goed God is. En hoe liefdevol is. En dat hij mensen stuurde om het volk nou ook de goede kant op te wijzen. Zodat ze nou gelukkig zouden zijn. En met elkaar zouden leven in vrede. En rondom Jeruzalem met de tempel. Maar dat wilden die Israëlieten helemaal niet. In de versen 11 tot en met 15 zie je dat ook, hè. Want kijk, toen dat volk Israël daar samenkwam rond de Sinaï. En nadat ze bevrijd waren uit Egypte. En van God de 10 geboden hadden ontvangen. En ze het beloofde land zouden ingaan. Toen zei God, ja pas op. Maar het kan ook twee kanten op gaan. Als je met mij leeft. Dan zegen ik je. En dan zorg ik voor je. En dan worden die beloften die ik jullie nou gemaakt heb ook waar. Een eigen land. Ik als jullie koning. En we samen zullen het goed hebben. En jullie zullen een licht voor de wereld zijn. Waardoor iedereen weet. Ja, bij die God moet ik wezen. Maar als je van mij afgaat. En als je me de rug toekeert. Ja, dan kan ik je niet helpen. En dan word je een speelbal van machten en krachten van de geschiedenis. En ik ga dat niet tegenhouden. Israël wist wat zou gebeuren. Dat zegt Daniël. En toch deden ze het. Hoe is dat bij jou? God stuurt berichten op je af. Nu, hier, vanmorgen. God laat je zijn goedheid en genade zien. Weet, ik hou van je. En ik zorg voor je. Ik wil met jou het leven door. Maar dan klinkt de vraag. Jij wil je dat ook met mij? En het eerlijke antwoord is. Dat we dat vaak helemaal niet willen. En dat als we bidden. En bij God op de deur kloppen. We met lege handen tegenover God staan. Nou, ik denk dat daar ook binnen begint. Met deze houding. God, inderdaad, hè? We hebben helemaal niet geluisterd. En God, ook vandaag heb ik weer alleen maar aan mezelf gedacht en mezelf voorop gezet. Maar toch wil ik u vragen in liefde naar mij om te zien. Er zijn zoveel redenen om ons niet te hoeven horen. Om de deur niet voor ons open te zetten. Maar gelukkig blijft er nou nog altijd één reden over. En dat is nou het allermooiste hier. En daar eindigt dat gebed van Daniël ook mee. God, ik heb niks om op te pleiten. Maar ik bid u dit omwille van uzelf. In de klas hadden we altijd iemand die bad aan het einde van het gebed. En dan zei hij altijd, dit vragen we niet omdat we het verdienen, maar alleen uit genade. Amen. En dat was een soort riedeltje geworden aan het einde van elk gebed. En zo kon je eigenlijk van alles vragen. En dan klonk je aan het einde toch weer mooi, keurig en nederig. Maar het zijn wel ware woorden. Als we voor God staan, dan hebben we inderdaad lege handen. En moet ik eerlijk zeggen, ja God, ik verdien nou helemaal niks. Ongehoorzaam, ook ik. Maar wilt u nou naar mij omzien? Omwille van uzelf. Om uw barmhartigheid. Alleen door genade. Saved by grace. En hier zie je ook waar ons gebed ten diepste om moet gaan. Want het is nou niet slechts heimwee dat Daniël ten diepste drijft. Nou, hij zegt in vers 16, maar wij worden te schande gemaakt en ook Jeruzalem wordt te schande gemaakt. He, mensen daar in Babel, die riepen het wel eens tegen Daniël. Hé, je gelooft nog in God? En dat hij jullie terugbrengt? Nou, ben je mal zeg, daar klopt nog helemaal niks van. Moet je zien joh, je zit hier al 70 jaar, daar gaat niks meer aan veranderen. Ze worden uitgelachen waar ze bij staan. Ze lachen zelfs God uit. En zo bidt Daniël hier niet voor zichzelf en omdat hij zo nodig terug moet. Maar hij bidt allereerst dat nou al die mensen nou eens mogen zien dat God nou een geweldige God is. God, breng ons terug naar ons land. Ja, niet omdat ik daar zo graag wil wonen, maar omdat de mensen dan zien dat wat u doet, wat goed is. Heer, wilt u zich bekendmaken in deze wereld? Wilt u uzelf laten zien en aan de mensen dat u liefdevol en genadig bent? Dat u nou mensen niet vergeet, maar ons helpt en voor ons zorgt? Nou, bid je dat ook? Dat God dwars door jou heen zich laat zien op deze aarde? Dat je een zoutend zout en een lichtend licht bent. God, de dingen die ik vraag, die vraag ik niet voor mezelf. Zodat ik een beetje gelukkig word. En zodat ik een comfortabel leven heb. Maar zodat met wat ik van u krijg, nou u mag eren en dienen. Heer, het werk dat ik graag zou willen doen, ja, daar word ik zelf ook gelukkig van. Maar dan kan ik op mijn werk ook vertellen van wie u bent. Dan heb ik geen zorgen meer of ik nog alles wel kan betalen, maar dan kan ik juist iets weggeven van mijn overvloed. En Heer, wilt u me helpen met die opleiding, want het is niet makkelijk. Maar als ik dat kan doen, dan kan ik zoveel mensen helpen in het ziekenhuis. Dit is nou wat Jezus ons leert aan het begin van het Onze Vader. Uw Koninkrijk komen. Dat is de kern van ons gebed. En zo kom je dus inderdaad met lege handen bij God. We hebben hem niks te bieden. Maar we komen ook met lege handen bij God, omdat we ons eigen wensenlijstje nou eens even terzijde mogen schuiven. God, wilt u nou doen wat goed is? En die open handen, die wil God dan ook vullen. Want God hoort. Hier gelijk zelfs. Ja, Daniëls gebed wordt zelfs onderbroken. Er komt een engel op hem af, Gabriël. En die begint nou met het allerheerlijkste te zeggen, wat je nou maar kunt horen als antwoord op je gebed. Daniël, ik ben nou helemaal gek op jou. Je bent geliefd. Dat is nou Gods eerste antwoord op ons gebed. Ik ken jou. En ik zie jou. En je doet er toe voor mij. God zegt, mijn hart gaat naar je uit. Wat een genade. God hoort dus altijd je gebed. Hij luistert altijd. Maar het antwoord van God is wel anders dan Daniël had verwacht. Het is een heel cryptisch verhaal allemaal. Hè? Het begint ermee met die 70 weken en dat er dan 6 dingen staan te gebeuren. Ja, er zal dan een eind komen aan alle overtredingen, alle zonden zullen dan voorbij zijn over 70 weken. Het wangedrag is vergolden, oftewel er zal bloed vloeien, het zal goed zijn, alles is afgesloten. Er zal niets meer staan tussen God en mensen. Er is zelfs redding. Er zal eeuwige gerechtigheid zijn. Dat betekent dat het nou altijd goed is tussen jou en God. Het profetisch visioen zal verzegeld zijn. Oftewel wat de profeten al die tijd hebben gesproken. Dat zal vervuld worden. Dat zal gebeuren. De komst van de Messias. Het aanbreken van het vrederijk. Het allerheiligste zal zijn hersteld. Er zal een plek zijn waar God wordt aanbeden. En deze 6 dingen, dat is samen nou niets minder dan de komst van God zelf. God in Jezus. Jezus die de hemelse heerlijkheid hier op aarde brengt. Want bij hem is er eeuwige gerechtigheid. En in hem zijn alle profetieën ja en amen. En is er in hem een eind aan al de zonden, want die spelen nou geen rol meer. Maar voor het zover is, zijn er eerst 70 weken voorbij. Dat klinkt een beetje raar. En die vertaling klopt ook niet helemaal. Letterlijk staat er 70 zevens. 70 zevens. Wat is dat? Sommige geleerden die leggen dat zo uit. Het zijn 70 jaarweken. Dus 70 keer 7 jaren. Dat zijn dan dus 490 jaren. Zo vertaalt de NBV dat dan ook. Allerlei berekeningen kun je daar dan op loslaten. En je kan het zelfs zo passend krijgen dat je vanaf de tijd van Esdra en Nehemia, de tijd dat inderdaad de tempel herbouwd zou worden, je precies uitkomt op de sterfdag van Jezus. Met allerlei aannames. Maar volgens mij is het niet zo bedoeld hier. 70 zevens, het gaat om iets anders. Het zijn symbolische getallen. Het getal 70 is namelijk het getal van de ballingschap. En dat is zelf ook al een symbolisch getal. Het volk moest namelijk 70 jaar in ballingschap om de 70 sabbatsjaren die er niet waren geweest onder de koningen, die zich van God hadden afgekeerd. Eens in de 7 jaar had God gezegd, dat was een sabbatjaar. Dan moet je rust geven aan je land, dan mag je er niet op verbouwen. Maar in de ongeveer 490 jaar dat er koningen zijn geweest in Israël, was die wet amper nageleefd. Er was zoveel goddeloosheid geweest, dat het land daar als het ware nog rust van moest krijgen. Maar nou vertelt God dat het niet slechts bij die 70 jaar blijft. Maar die 70 jaar wordt keer 7 gedaan. De straf wordt 7 maal langer. En dat ligt helemaal in lijn met wat God ook in Leviticus 26 al had gezegd. Want als dat volk eenmaal in ballingschap zou gaan en zich daar alsnog niet zou bekeren, God de straf 7 maal zwaarder zou maken. Het ultieme oordeel, om zo te zeggen. En daar beschuldigt God nu Israël als het ware van. Jullie zitten daar wel lekker in Babel. Jullie hebben mij niet nodig. En jullie blijven mij ongehoorzaam. Dus Daniël, wacht nog even. 70 keer 7 moet je wachten. Maar dan kom ik. Dan kom ik, ondanks de ongehoorzaamheid. En die 70 zevens, die worden dan ook nog weer onderverdeeld, hè, in kleinere periodes. Eerst die eerste zevens. De tijd vanaf dat het woord uitgaat om Jeruzalem op te bouwen, vers 25, zou dan de woorden van Jeremia zijn. God die belooft, toen het volk in ballingschap ging, er komt een dag, er komt alles goed, tot de tijd van een gezalfde vorst. Dat is koning Cyrus, die Gods gezalfde wordt genoemd in Jesaja. De Persische koning die de Babyloniërs verslaat en in 538 de Joden vrijlaat en terugstuurt. Jullie mogen je tempel herbouwen. Het zou dan de periode van de ballingschap zijn. En dan komen er 62 zevens. Een periode van herbouw. Jeruzalem met plein en gracht staat er, oftewel geheel. Maar het zal geen gemakkelijke tijd zijn. Een tijd van verdrukking. Het is de tijd van Esra en Nehemia. Daar lees je ook hoe moeilijk die hele herbouw is. En koning Cyrus had ze wel terug laten gaan, maar ja, de volken die in Jeruzalem waren gaan wonen, die vonden het helemaal niks dat die mensen weer teruggekomen waren. En dan die laatste zeven. En dat gaat eigenlijk over wat we in Daniël 7 en 8 al hebben gelezen. Dat er een heerser zal komen, Antiochus de vierde. Een Griekse heerser die dat volk gaat onderdrukken. Een hoge priester wordt vermoord. Onias de derde. Want zijn broer wilde graag zijn positie hebben. Zo was het heilige ambt van hoge priester een corrupte bende geworden. Een soapserie. En vlak daarna komt Antiochus ook zelf naar Jeruzalem. Hij doodt vele mensen. Zet een beeld van Zeus neer in de tempel. Hij wilde al die Joden nog even een lesje leren. Die domme provincialen daar. Jullie aanbidden God, maar ik ben God. En vele Joden die vonden het eigenlijk wel mooi. Wat die Antiochus kon doen. En dus lees je ook in het eerste boek van Maccabeeën, in het eerste hoofdstuk van Maccabeeën, dat daar een verbond ontstaat tussen Antiochus en het volk. Komt u maar hier en doet u maar lekker uw ding. Wij zullen u steunen. In plaats van het verbond met God, gaan vele Joden het verbond met Antiochus aan. Of eigenlijk met de duivel zelf. Maar gelukkig is dat nou maar voor korte duur, want hij zal worden gedood door een vloed, oftewel een oordeel van God. 1-7 heeft deze man. Het is maar een korte tijd. En die tempel, die zal zelfs maar voor een halve zeven stilgelegd worden. En dat doet dan weer denken aan die 3,5 tijd van Daniël 7. Het werk komt nou niet af. Hij zal niet kunnen doen wat hij wil. Er zullen korte metten met hem gemaakt worden. En het is alsof God hier zegt, Daniël, je bidt om vergeving. Je bidt om vergeving voor jou en het volk. Maar mensen blijven mijn woorden wegduwen. En daarom verzwaar ik de straf. Ja, er zal zelfs een verbond aangegaan worden met een ander. Maar ik zal doen wat je van me vraagt. Je bidt om herstel voor de stad. Je bidt dat ik mijzelf laat zien. Dat ik een liefdevol en een trouwe God ben. En ondanks dat niemand daarop zit te wachten, doe ik wat ik heb beloofd. Want die paar die mij volgen, die heb ik lief. Ik ga mijzelf laten zien. Ik ga mij laten zien in mijn zoon. Die voor eens en altijd duidelijk zal maken wie ik nou ben. Want zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige zoon gestuurd heeft. Jezus. Het toonbeeld van Gods liefde. Zijn genade en barmhartigheid. Johannes die zegt aan het begin van zijn evangelie, Jezus is naar de wereld gekomen, maar de wereld kende hem niet. Niemand zat op God te wachten. Maar hier zie je zijn liefde. Ondanks dat, zet God zijn plannen door. Weet je, God had ook kunnen zeggen, laat toch dat volk, dat ongehoorzaam clubje mensen, laat toch die wereld. Want ik ben niet eens welkom in die wereld. God had het doek kunnen laten vallen na Adam en Eva. Maar God zegt, ik heb mensen lief. En ik wil jou bij mij hebben. En daarom ben ik nou zelf gekomen om die liefde te tonen. Jezus, zijn liefde geeft voor jou en voor mij. In Romeinen staat, hij heeft ons lief gehad, zelfs toen wij nog vijanden waren. Niks kon hem tegenhouden. Zelfs als wij, als deze wereld keer op keer faalt. Maar hij brengt die heerlijkheid hier op aarde. Het einde van alle zonden en overtredingen. Eeuwige gerechtigheid. Hij heeft zijn zoon gegeven, zodat ieder die in hem gelooft, eeuwig leeft. Dat geldt ook voor jou. En geloof je dat? En zo staan we dan met lege handen voor God. En dat is prima. Want wat ik ook doe, en hoe goed ik mijn best ook doe, ik hoef Gods genade nou niet te verdienen. Maar hij legt het gratis in mijn handen, omdat hij mij lief heeft. Zelfs al ben ik ongehoorzaam, dan nog word ik gehoord. Je hoeft dus niet de perfecte christen te zijn. En met de vakantie dan heb je altijd zo'n lijstje. Hebben we alles bij ons? De vakantie-checklist. En soms denken we wel eens dat er ook zo'n checklist is voor God. Dat ik aan van alles en nog wat moet voldoen. Zus en zo moet bidden, dit en dat moet doen. Maar dat is niet zo. Het simpele gebed. Onder de douche. Voor je naar je werk gaat aan het ontbijt. In de auto als je kids naar school rent. Op de fiets naar voetbal. God, vergeef ons onze schuld. Heer, ik en deze wereld, we staan schuldig tegenover. Maar u wilt met ons zijn. Wilt u met mij zijn. En wilt u uw naam groot maken in mij. Wilt u wegnemen alles wat niet goed is. En mij dicht bij u bewaren. Want daar wil ik zijn. Ja, ik ben misschien ongehoorzaam. Maar toch mag ik weten. U hoort. Want u hebt mij lief. Wat bent u? Een geweldige God. Halleluja. Amen.